Goedemorgen allemaal, shalom. Fijn om elkaar weer te ontmoeten, ook op deze beetje druilerige dag. Maar gisteren hebben we van de zon kunnen genieten. En die is er vandaag ook, alleen zien we hem niet. En zo kan het in ons leven ook soms zijn. Dat we de Heere niet zo duidelijk ervaren, dat had ik afgelopen week ook. Maar het geweldige is dat je dan het woord van God hebt. En dat dat woord van God door hem gebruikt wordt om je weer op te beuren. Soms kan je in de put zitten en dan moet de Heer je eruit halen. Maar net als Jeremia, dan moet je nog wel eventjes die lappen onder je oksels doen. Zodat je er makkelijk uitgetrokken kan worden. Je moet zelfs ook nog wel eens wat doen en dat is uiteindelijk het woord van God. Wie weet eigenlijk wat het grootste Bijbelboek in de Bijbel is? Het langste Bijbelboek. De Psalmen, ja. En welke is de kortste psalm? 117. En wat is de langste psalm? 119. Ja, jullie zijn allemaal goed onderlegd. Dat is een goede zaak. We gaan psalm 119 lezen. Maar niet in zijn geheel. Vanaf vers 81. Psalm 119 vanaf vers 81. Tot en met 112. Psalm 81 vanaf vers. Psalm 119 vanaf vers 81. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw belofte. Terwijl ik zei: wanneer zult u mij troosten? Want ik ben geworden als een leren zak in de rook. Maar uw verordeningen heb ik niet vergeten. Hoeveel zijn de dagen van uw dienaar? Wanneer zult u gericht oefenen over mijn vervolgers? De hoogmoedigen hebben kuilen voor mij gegraven. En dat is niet overeenkomstig uw wet. Al uw geboden zijn betrouwbaar. Met leugen vervolgen ze mij. Help mij. Ze hebben mij op de aarde bijna vernietigd, maar ik heb uw bevelen niet verlaten. Maak me levend overeenkomstig uw goedertierenheid, dan zal ik het getuigenis van uw mond in acht nemen. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat ze blijft staan. Volgens uw bepalingen blijven ze ook heden nog staan, want ze zijn alle uw dienaren. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen. Ik let op uw getuigenissen. Aan alles hoe volmaakt ook heb ik een einde gezien. Maar alleen uw gebod is onbegrensd. Hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Uw gebeden, uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden. Want ze zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren. Want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik mij aan uw woord zal houden. Ik ben niet afgeweten van uw bepalingen, want u hebt mij onderwezen. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door uw bevelen krijg ik inzicht. Daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen en ik zal het gestand doen. Ik zal uw rechtvaardige bepaling in acht nemen. Ik ben ten zeerste verdrukt. Heere, maak me levend overeenkomstig uw woord. Aanvaard toch, Heere, de vrijwillige gave van mijn mond en leer mij uw bepalingen. Mijn leven is voortdurend in gevaar. Toch vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben voor mij een strik gezet. Toch ben ik van uw bevelen niet afgedwaald. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want ze zijn de vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig uw verordeningen te handelen, voor eeuwig, tot het einde toe. En nu naar Lucas 2. Lucas 2. Vanaf vers 40. Lucas 2 vanaf vers 40. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en ze naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat ze dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver. En daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de lezing uit het woord van God, en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons aller hart. Psalm 119, de langste psalm in de Bijbel. En als je een complete Bijbel hebt en je slaat hem in het midden open, dan kom je in de psalmen uit. Hè? De psalmen vormen het hart van de Bijbel. En in de psalmen vind je het hart van de gelovigen. En bijzonder ook in die psalm 119, die hele lange alfabetische psalm. Als je in je Bijbel meegelezen hebt, dan zie je daar allemaal een beetje, misschien soms moeilijke woorden staan. Maar in ieder geval, dat zijn de Hebreeuwse letters. Iedere 8 versen beginnen met diezelfde Hebreeuwse letter. Van de A, de Alef tot en met de Taf, oftewel vanaf de A tot en met de Z. Het is een alfabetische psalm, het complete alfabet vind je er dus in terug. En ik denk dat dat op zichzelf al een heenwijzing is natuurlijk naar de Heer Jezus, die gezegd heeft: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Deze psalm spreekt van hem. Eigenlijk bijna alle psalmen spreken van hem. In bijna alle psalmen kom je hem wel tegen. Ja, trouwens, in de hele Bijbel kom je hem natuurlijk iedere keer opnieuw weer tegen. De Bijbel is christocentrisch. Christus staat centraal. Niet de mens met een klein lettertje staat centraal, maar de mens met een hoofdletter. De Heer Jezus, de Zoon van God, hij staat centraal. Vanaf het allereerste begin tot en met het laatste hoofdstuk van Openbaring. En ook dus in deze psalm. Deze psalm, waarvan we niet weten door wie hij geschreven is, staat er niet boven. Dus dat blijft gissen. Maar het zou kunnen zijn dat het een psalm van David is. Als je kijkt naar de psalmen die David geschreven heeft, dan, als je dan deze psalm leest, dan kom je diverse dingen tegen die je in het leven van David ook en in zijn psalmen tegenkomt. En deze psalm, die las ik gisterochtend, althans ja, ik ben in het dagelijkse Bijbellezen aan deze psalm toegekomen. Ik moet altijd 3 hoofdstukken uit de Bijbel per dag lezen, of soms 4. Dat moet niet, maar dat heb ik me wel zelf verplicht. Dan lees ik in 1 jaar de hele Bijbel door. En dat doe ik dus nu al een aantal jaren. En dat is dan het bijzondere om dan te zien hoe de Heere dat leidt. Want ik moest dan uit Leviticus lezen, uit de psalmen. En ik moest Lucas 2 lezen. En dan zie je dat uiteindelijk die psalm 119 en Lucas 2 ook heel veel met elkaar te maken hebben. Ik had eigenlijk in mijn gedachten om ergens anders over te spreken vandaag. En gisterochtend werd ik er dus bij bepaald dat het toch naar mijn overtuiging dit gedeelte moet zijn. In het bijzonder dan natuurlijk wat we in Lucas 2 hebben gelezen. We hebben met elkaar gelezen over de Heer Jezus, de Zoon van God, die als kind opgroeide in Nazareth. De laatste keer dat ik bij jullie was, heb ik het over de wijzen uit het oosten gehad. En toen hebben we met elkaar gezien en de conclusie getrokken dat die wijzen natuurlijk veel later gekomen zijn als dat de traditie ons vertelt. Dan worden die wijzen wel in de stal geplaatst. In ieder geval heel kort na de geboorte zouden die wijzen dan geweest zijn. Nou, we hebben toen met elkaar gezien dat op de 41ste dag, toen de Heer Jezus naar de tempel werd gebracht om voorgesteld te worden als de eerstgeborene aan God, dat toen de wijzen nog niet geweest waren, omdat Jozef en Maria niet een lam en een duif konden offeren, maar alleen twee duiven konden offeren. Dat was het offer van de armen. En zodoende heb ik toen gezegd, nou ja, waar zijn die wijzen nou eigenlijk naartoe gegaan toen ze dus uiteindelijk gekomen zijn? Zijn ze toen naar Nazareth gegaan? Want we hebben nu in Lucas 2 gelezen, althans ik heb dat net niet gelezen, maar de vorige keer heb ik dat wel even aangegeven. En toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, dus met andere woorden dat voorstellen in de tempel en dat offer wat gebracht moest worden, keren ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Dus niet naar Bethlehem. Dus zijn die wijzen nou in Bethlehem geweest of zijn ze in Nazareth geweest? Nou, toen las ik van de week, want het was nog via een ander kanaal dat me die vraag gesteld werd. En toen las ik in een commentaar van Arno Gebelein en trouwens ook van Kelly. Arno Gebelein, een Joodse broeder. En die schrijft van, ja, die wijzen zijn natuurlijk veel later gekomen, maar die zijn waarschijnlijk toch wel naar Bethlehem gegaan. Want toen Jozef en Maria ieder jaar vanaf Nazareth naar Jeruzalem gingen voor de feesten, dan kan het heel goed zijn dat ze in Bethlehem logeerden. Want ja, daar woonde hun familie. Dat was de plaats waar ze vandaan kwamen. Dus het kan best zijn dat ze bijvoorbeeld met Pesach een jaar later uiteindelijk toch in Bethlehem waren en dat die wijzen toen gekomen zijn. Want ja, we weten dat die wijzen verteld hadden dat die ster 2 jaar daarvoor, althans, dat is wat Herodes concludeert, 2 jaar daarvoor te zien was. Dus wat dat betreft is dat mogelijk. Dus nog een kleine aanvulling voor de preek van de vorige keer. Ze keerden terug naar Nazareth. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. In die tussentijd heeft hij ook nog broertjes en zusjes gekregen. Bij elkaar is het een gezin van 7 geworden. In ieder geval, de Bijbel spreekt ons over 4 jongens en over in ieder geval zusters, dus er zijn er in ieder geval 2. Dus waarschijnlijk een gezin van 7. Of ze allemaal al geboren waren op het moment dat hier deze geschiedenis wordt meegedeeld, dat is niet helemaal met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval, ieder jaar met Pesach reisden ze naar Jeruzalem. En zeer waarschijnlijk ook met die andere 2 feesten, met het Wekenfeest en met het Loofhuttenfeest. Want met die feesten, met Pesach, Loofhutten en het Wekenfeest, moesten alle mannen naar Jeruzalem gaan. Dus Jozef moest dan uiteindelijk ook gaan. En hier wordt ons beschreven dat ze met Pesach naar Jeruzalem gaan. Dat deden ze dus gewoon ieder jaar, want dat was ook volgens de wet hun verplichting. Als we het zo lezen en misschien ook wel vaak geconcludeerd hebben een beetje zo van, nou ja, nu ging de Heer Jezus dan voor het eerst naar Jeruzalem. Maar dat staat er natuurlijk helemaal niet. Er staat wel toen hij 12 jaar was en ze naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gingen. Dus het was gewoon altijd weer ieder jaar dat ze vanuit Nazareth naar Jeruzalem gingen. En dan inderdaad misschien dan in die dagen dat ze dan daar bij de tempel waren, logeerden in Bethlehem, want dat was niet zo heel ver daar vandaan. Toen hij 12 jaar was, en er zijn mensen die zeggen, ja, toen had hij dus zijn bar mitzwa, zoon der wet. Want dat gebeurt met 12e, nu vandaag aan de dag wordt dat dan zo met 13 jaar gedaan. Maar het punt is dat we dat helemaal niet lezen, dat is een conclusie. En ik heb het een beetje nageprobeerd te gaan. Maar in de tijd van de Bijbel was dat bar mitzwa nog helemaal niet actueel, werd dat nog helemaal niet gevierd. Dat was halfwege de middeleeuwen is men dat pas gaan doen. Zoon van de wet. Dus hij ging dus niet om zijn bar mitzwa te doen, maar hij ging naar het feest vanwege Pesach. Vanwege de uittocht uit Egypte. Hij was inderdaad echt de zoon van de wet. De zoon van de wet. Want hij was de wet zelf. De alfa en de omega. De eerste en de laatste, het begin en het einde, die naar deze wereld gekomen is, de zoon van God die mens geworden is en hier dan als 12-jarige naar Jeruzalem gaat. Dus niet de eerste keer, maar de zoveelste keer al in zijn leven dat hij daar komt. Maar nu komt hij daar dan met Pesach. En dat gebeurde natuurlijk ook meerdere jaren, maar wat bijzonder dat hij met Pesach daar is, in de tempel. Daar worden al die lammeren geslacht. Duizenden lammeren werden daar op dat tempelplein geslacht. En de Heer Jezus, hij was daar getuige van. En hij wist, dat wijst naar mij. Die lammeren die geslacht worden, wijzen naar mij. Zoals we ook in dat lied gezongen hebben. Het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Op 12-jarige leeftijd ziet hij dat allemaal gebeuren. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Natuurlijk, dat heeft hij ook al eerder gezien. Maar nu ziet hij het ook weer. Iedere keer opnieuw wordt hij erbij bepaald wat het doel is van zijn komst. Om de wil van de Vader te doen zoals we dat ook in dat lied gezongen hebben. Ze waren dus daar op dat Pesach. En uiteindelijk duurde dat totale feest 8 dagen, want dat was het Pesach op de 14e van de maand. En dan had je het feest van de ongezuurde broden. En bij elkaar duurde dat feest, Pesach en het feest van de ongezuurde broden, 8 dagen. En al die tijd zijn ze dan in Jeruzalem geweest, of in ieder geval iedere keer naar Jeruzalem gegaan waarschijnlijk. Misschien dan vanuit Bethlehem, om daar in de tempel God te eren, te loven en te prijzen en terug te denken aan die geweldige bevrijding die God tot stand gebracht had toen ze als volk uit Egypte werden geleid op grond van het bloed van het lam. En zoals we nu vanmorgen bij elkaar zitten, is mijn vraag aan u, aan jou: ken jij ook dat bloed van dat lam? Heb jij dat bloed van dat lam ook in je eigen leven al toegepast als op de deur van je hart? Heb je de Heer Jezus al leren kennen als je redder en verlosser? Want zometeen gaan we natuurlijk Goede Vrijdag vieren en Pasen vieren. En dan gaat dat inderdaad over dat lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die dat gedaan heeft voor u, voor mij, voor jou, voor deze wereld. Hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft zijn leven afgelegd op het kruis. En op de 3e dag heeft hij zijn leven weer genomen. En dat deed hij voor ons. En wat is het belangrijk dat je dat mag kennen in je leven. Dat je hem mag kennen als je redder, als je verlosser, als je heiland, als je Heere. Hij geeft je het leven. Ze zijn dan in Jeruzalem en het voldoen van alle dingen van het feest. Toen die dagen, vers 43, en toen die dagen tot het einde doorgebracht hadden daar. Dus die dagen, dat waren dus die totaal 8 dagen van dat feest. Keerden ze terug naar Jeruzalem. Maar het kind Jezus bleef achter zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Daar zie je natuurlijk uit dat de Heer Jezus niet wereldvreemd was. Het was niet zo dat hij constant aan de hand van zijn vader of van zijn moeder liep. Hij functioneerde gewoon als een gewoon kind. Zijn vader en moeder gingen weg en ze namen gewoon aan dat hij in de grote koppel meeging richting Nazareth. Dat hij misschien met vriendjes aan het spelen was of bij andere mensen in ieder geval meeliep. Het was een hele normale gang van zaken. Het was helemaal niet zo dat ze eerst keken voordat ze Jeruzalem uitgingen. Oh, waar is Jezus nou eigenlijk? Nee, ze gingen weg. En uiteindelijk, na een dag reizen, 's avonds komen ze tot de ontdekking. Nadat ze hem dan toch gaan zoeken, hij is er niet. Waren er ook nog broers of zussen meegegaan? Nou, als ze er geweest zijn, is dat heel logisch. Misschien was hij daarbij. Dat zijn allemaal vragen die we niet kunnen beantwoorden. En dat gissen blijft, maar hij blijft in ieder geval in Jeruzalem achter. Zonder dat zijn vader, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. En omdat ze dachten dat hij dus bij het reisgezelschap was, gingen ze gewoon een dag verder. Met hun reis naar Nazareth. En daarna gingen ze op zoek. Maar hij was er niet. Dat is wel even wat geweest, zeg. Als je kinderen hebt, dan heb je dat wel eens een keer meegemaakt, denk ik, hè? Dat je er een kwijt bent en dat je denkt van, hé, waar is hij? Of waar is zij nou? We zijn er ook wel eens een keertje een kwijtgeraakt. In Gravenzande tijdens een soort braderie of zo. En uiteindelijk had de politie ze opgepakt en ze zat op het politiebureau. En dan ben je toch wel weer blij dat je ze terugvindt, hè? Maar in dit geval was het voor Jozef en Maria natuurlijk ook heel wat. Dat toch hele bijzondere kind, want dat wisten ze natuurlijk, dat was ineens niet meer aanwezig. En dan keren ze terug naar Jeruzalem. Ze zoeken hem eerst binnen de grote groep, waarschijnlijk mensen die allemaal weer teruggingen naar Nazareth, allemaal bekenden, mensen uit Nazareth en de verre omgeving waarschijnlijk, die dus op reis waren naar hun geboorteplaats of plaats waar ze woonden. Maar als ze hem daar niet vinden, dan gaan ze terug naar Jeruzalem. Ze waren een dagreis ver van Jeruzalem, dus ze moesten ook weer een dagreis terug. Dat waren al 2 dagen. En dan staat het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden. En de mensen zeggen, ja, jongen, dan hebben ze 3 dagen in Jeruzalem gezocht. Nee, dat staat er natuurlijk niet. Het was op de 3e dag dat ze hem vonden. Een dag heen, een dag terug. En toen op die 3e dag vonden ze hem in de tempel. Wat is dat geweldig. Ze vonden hem in de tempel. Hij is degene die daar heel nadrukkelijk gebleven is. In de tempel. De tempel die door Zerubabel herbouwd is. En door Herodes verfraaid is. Dat geweldige, grote, indrukwekkende complex waar God woonde. Ook in die tijd woonde God er. Toen de eerste tempel werd ingewijd, toen trok God erin, de wolkolom, die ging naar binnen in het heilige der heiligen. Van die tweede tempel lezen we daar helemaal niks over. Maar toch zegt de Heer Jezus dat het huis van zijn vader is. Dus wat dat betreft, God is daar aanwezig. En in het bijzonder nou natuurlijk daar in die jonge man, die jongen van 12 jaar, die daar in het midden van de leraar zit. En naar ze luistert en vragen aan ze stelt. Hij is degene die vragen stelt. En ze zijn verwonderd als ze hem horen over zijn verstand en over zijn antwoorden. Het is heel bijzonder dat als je in Lucas doorleest, in Lucas 20, vers 26, daar is diezelfde Heer Jezus in de tempel. 20, vers 26. En dan proberen de Farizeeën samen met Herodianen proberen hem te strikken om te kijken of ze hem ergens op van kunnen beschuldigen. En dan vragen ze, ja, moeten we eigenlijk belasting betalen aan de keizer of niet? Nou, dat is in deze tijd van het jaar echt wel een hele goede vraag, denk ik. Want zometeen moet je je belastingformulier ingevuld hebben. Dus moet je belasting betalen of niet? Nou, de Heer Jezus zegt, geef me dan maar een penning. En dat was een speciale belastingpenning. Maar op de ene kant stond dan de afbeelding van de keizer. En dan zegt hij, van wie is het beeld en het opschrift? In Lucas 20, vers 24. En ze antwoordden en zeiden, van de keizer. En dan zegt hij, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. Zij nu konden hem tegenover het volk op zijn woord niet vangen en ze verwonderden zich over zijn antwoord en zwegen. Dus ze verwonderden zich over zijn antwoord en zwegen. Toen hij 12 jaar was, verwonderden ze zich ook al over zijn antwoorden en de vragen die hij stelde. Hier is het ook zo. En hij geeft dan aan de keizer wat van de keizer is. Dat we zeggen, die munt is van de keizer, dus die moet je aan de keizer geven. Maar wat is nou het beeld in ons? God heeft, wij zijn het beeld van God. God heeft zijn beeld als het ware op ons gedrukt. Dus wij moeten onszelf aan God geven. Geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Je moet jezelf aan God geven. Dat is wat God wil. God wil onszelf hebben. Hij wil jou hebben. Hij wil mij hebben. Om te gebruiken tot zijn eer, tot zijn glorie. Ze verwonderden zich over zijn verstand en over zijn antwoorden. En daar komt dan natuurlijk die psalm 119 naar boven kijken. Die psalm 119, waar staat, in vers 99... Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. En wat hier in die psalm staat, zie je in de praktijk gebeuren in Lucas 2... vers 47 en 48. Hij was verstandiger dan zijn leraren. Wat is dat geweldig. Wat is dat geweldig dat de Heer Jezus zo bezig was met dat woord. Hij is het woord zelf natuurlijk, maar als mens, als jongen, was hij ook heel erg bezig met het woord van God. En mijn vraag is dan, hoe belangrijk is het woord van God voor jou en voor mij? In ons leven van elke dag. We hebben het over broeders en zusters gehad, ook vanmorgen nog even in het gebed, die om de naam van de Heer vervolgd worden. Die geen Bijbel mogen hebben, of die dan in het diepste geheim een Bijbel hebben en lezen. Wat is het belangrijk om bezig te zijn met dat woord van God? Want ook als het niet meer kan, dat je dat woord toch naar boven kunt halen. We waren gisteren bij mijn moeder in het ziekenhuis, die is 98 plus. En die is 10 dagen geleden gevallen in haar huis. Plat op haar gezicht, heeft een gebroken neus, 2e gebroken nekwervel, 3 gebroken ribben en een gebroken rechterarm. En die ligt dus in het ziekenhuis in Den Haag. En gelukkig gaat het nu wat beter met haar. Maar toen waren we gisteren bij haar en toen zei ze ook van ja, Als ik verder eigenlijk niks, als ik kan ook eigenlijk niet meer lezen, dan kan ik altijd nog psalmen zingen. Want dat moesten we op school moesten we altijd een psalmversje leren. Nou, dat is natuurlijk al 90 jaar geleden voor haar. Maar dat ze dat dan toch nog iedere keer naar voren kan halen. Hè? Die dingen die je toen je jong was geleerd hebt, dat blijft heel lang bij je. En wat is dat geweldig als je dan inderdaad niet meer kunt lezen, maar dat je dan toch nog dat woord van God, zij het dan in berijmde psalmen, dat je dat dan terug kunt halen. De Heer Jezus, zijn leven was vol van het woord van God. Uw wet is mijn overdenking. Die hele psalm 119 spreekt eigenlijk van het hart van de Heer Jezus, waarin hij zo dicht bij zijn Vader in de hemel leefde. Ze zien hem dan zitten, Jozef en Maria, als ze dan de tempel binnenkomen, zien ze hem zitten daar. En dan staan ze versteld. Dat is heel opmerkelijk, hè? Vers 47. Allen die hem hoorden stonden versteld. En Jozef en Maria stonden ook versteld toen ze hem daar zagen zitten. Te midden van de leiders van het volk, de fariseeën, de schriftgeleerden. En dan zegt zijn moeder tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Kind, waarom hebt u... Het wordt 3 keer in dit stukje lees je het woord kind. Het zijn alle 3 verschillende Griekse woorden. Maar dit is het woord dat betekent, ja, je bent ook mijn kind. Een relatie, het spreekt van een relatie. Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Ze zegt niet mij, hè? Maar ze betrekt Jozef er heel nadrukkelijk bij. Wij als ouders, wij die je opvoeden. Waarom heb je ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En dat woordje angst, dat wordt ook vertaald met het woordje pijn. Echt pijn in je hart. Jongen, jongen, ik ben dat kind kwijt. En misschien heb je dat ook wel eens ervaren in zo'n situatie, maar ook in andere situaties. Dat je angst, maar dat de angst eigenlijk zoals een pijn in je hart is. En dan zegt hij tegen hen, hij zegt het dus tegen ze alle twee, waarom hebt u mij gezocht? Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Wist u niet? Wist u niet dat woordje wat daar staat in het Grieks, dat heeft ook de betekenis van, het heeft te maken met kijken. Heb je het niet gezien? Heb je het nog niet geconstateerd als het ware? Want dat leven van de Heer Jezus moet natuurlijk uniek geweest zijn. Er worden allerlei ideeën, maar dat weten we allemaal niet. Maar hij is wel iemand die heel dicht bij het woord geleefd heeft. En hij, dat moet ook in zijn dagelijks leven tot uitdrukking gekomen zijn. Ook tot en met zijn 12e jaar. En eigenlijk hadden Jozef en Maria die conclusie moeten trekken. Oh, hij zal wel bij de schriftgeleerden, de farizeeën zijn. Hij zal wel bij die mensen zitten die altijd met dat woord bezig zijn. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat woordje moet wat daar staat, dat is het Grieks woordje, dat betekent dat is Gods wil en dat kan ook niet anders. Het goddelijk moeten wordt dat genoemd. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Dat woordje dingen, ik heb één vertaling gevonden die staat, die zegt in de hoven van mijn vader, zeg maar in de voorhoven van de tempel, maar misschien een beetje ver gezocht. Eigenlijk betekent het, ik moet zijn in dat wat van mijn vader is. En wat is van die vader? Dit is het. Dat woord. Dat woord van de levende God. Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Jozef was inderdaad zijn stiefvader. Maar zijn echte vader woonde in de hemel. En die vader, daar ging het om. Dat was het belangrijkste. In Psalm 84, vers 2 en 11. Psalm 84. Want natuurlijk, die tempel, dat was de plaats waar God aanwezig was, waar het volk iedere keer opnieuw naartoe moest gaan ook. God zegt, het is de plaats die ik uitgekozen heb. En in Psalm 84, daar zegt de psalmist, hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Vers 11, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Wat de psalmist uitspreekt, daar hoor je dus eigenlijk ook alweer de stem van de Heer Jezus in. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. In dat wat van de vader is. Daar moet ik in zijn. Dat kan niet anders. Er is geen andere mogelijkheid. En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Ze konden het niet op een rijtje krijgen. Misschien later wel. Vers 51 ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. Hij ging met ze mee naar de plaats waar hij opgroeide. En vanaf nu, vanaf zijn 12e tot en met zijn openbare optreden, dus dat is bij elkaar 18 jaar, hij was 30 jaar toen hij aan zijn openbare optreden begon, lezen we eigenlijk helemaal niks over hem. Maar één ding is zeker, hij is daar verder ontwikkeld, naar de mens gesproken, om uiteindelijk dat werk te gaan doen dat de Vader hem te doen gegeven was. Hij kwam daar en hij was hun onderdanig, dat moet wat voor hem geweest zijn. Hij de volmaakte had met een onvolmaakte vader en moeder te maken en met onvolmaakte broertjes en zusjes. En hij was hun onderdanig. Hij koos ervoor om onderdanig te zijn. Nou, dat is vandaag nog wel even een puntje. Jongelui, voor zover aanwezig. God wil dat wij onderdanig zijn aan onze vader en moeder. Wees je ouders gehoorzaam. Dat is heel nadrukkelijk wat de Bijbel zegt. Maar niet alleen, denk ik, de ouders gehoorzaam, maar ook degene die over je gesteld zijn, gehoorzaam zijn. De overheden. We moeten de overheid onderdanig zijn. Nou, daar is vandaag nogal wat over te doen in de komende deze week met de statenverkiezingen, waar een heleboel mensen gaan stemmen, misschien uit protest tegen de huidige overheid. En je kan er allerlei dingen over zeggen en allerlei dingen zeggen van nou, dat hadden ze misschien beter op die manier kunnen doen of anders kunnen doen. Maar het is wel de overheid die over ons gesteld is. En natuurlijk, we hebben het voorrecht in Nederland dat wij kunnen kiezen. Of dat een Bijbels principe is, daar heb ik wel grote twijfels over. Maar het is in ieder geval wel waar we mee te maken hebben. Dus ik zou zeggen, maak de goede keuze van de week in het stemhokje. Maar het is wel zo dat wij aan de overheid onderdanig moeten zijn. En we leven in een land op dit moment waar een heleboel mensen in opstand zijn tegen de overheid. En dat is niet wat de Bijbel ons leert. Wij hebben de Bijbel te volgen. We moeten gehoorzaam zijn aan het woord van God. Wij zijn anders. Wij zijn geheel anders, wij christenen. En wij horen daarin een voorbeeld te zijn voor onze omgeving. Om daarin te wandelen zoals God het uiteindelijk voor ons bepaald heeft. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Maria was degene die het opsloeg als het ware. En het ongetwijfeld overdacht heeft. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Hij nam toe in wijsheid. Dat was natuurlijk als mens. Hij moest ook dingen leren. Want hij was een volkomen mens. Dat is onbegrijpelijk voor ons natuurlijk. God die daar als een volkomen mens daar in Nazareth verder opgroeit. Maar hij nam toe in wijsheid. En hoe kan die toegenomen hebben in wijsheid? Dat is doordat hij met het woord bezig was. En zich liet leiden door de Heilige Geest bij dat lezen en overdenken van dat woord. Hij nam toe in grootte, in lengte misschien, maar ook in leeftijd natuurlijk. En in genade bij God en de mensen. En wat is dat geweldig als we dat ook in ons eigen leven mogen toepassen. Dat God door zijn genade ook bij ons wil werken. Dat wij toenemen in genade bij God en bij de mensen. De spreukendichter tot slot zegt daar iets heel moois over in Spreuken 3. In Spreuken 3 vanaf vers 1. En daar zie je hoe belangrijk het woord van God is. Hoe belangrijk de Bijbel is. Mijn zoon, maar dat geldt ook voor een dochter. Vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand, andere vertaling, zo vindt u gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Mag dat zo zijn voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Ook in de week die we vandaag mogen beginnen. Totdat de Heer terugkomt. Amen. Ja, jullie weten dat ik heel regelmatig naar Oost-Europa ging. Tot aan de corona. Helaas is dat sinds die tijd niet meer mogelijk door de oorlog ook in Oekraïne. Volgens mijn agenda zou ik afgelopen weekend in Oekraïne geweest zijn, maar ja, dat is helaas niet doorgegaan. Wij krijgen natuurlijk dagelijks nieuws uit Oekraïne, natuurlijk sowieso al via de televisie, maar allerlei app-berichten die ik van Sergei en Lesja Dari krijg. En ook afgelopen week was het weer natuurlijk raak met die 81 raketten die afgevuurd zijn. En waarbij ook één zuster in de Heer om het leven is gekomen door zo'n raketinslag. Dus wat dat betreft, dan komt het ineens ook weer een stukje dichterbij voor hun. Sergei en Lesja, die zuster ook kenden, ja, dan is dat natuurlijk een flinke klap. En daarom is het belangrijk om voor die situatie te blijven bidden daar. Voor de broeders en zusters krijgt er de samenkomsten gaan gewoon door. In Kiev en ook in andere plaatsen, zover dat mogelijk is. Maar het is wel belangrijk dat we vanuit Israël de Bijbel proberen we ook te helpen. Naast morele en financiële steun, geestelijke steun. Om ze ook te helpen met dingen die ze nodig hebben, zoals kachels en powerbanks, dat zijn dus waar je zo'n grote apparaten waar je, die je kunt opladen. En als er straks geen stroom is, dan heb je dan in ieder geval nog een stukje reserve. En in al die gebouwen, zeg maar, waar die gemeenten samenkomen door heel Oekraïne heen, daar proberen we dan zoveel mogelijk te voorzien in dat soort middelen. En ook apparaten waar ze op kunnen koken, zodat als de gemeente samenkomt, dat ze dan warmte hebben, dat ze dan licht hebben. Als de verlichting weer eens kapotgeschoten is. En dat ze daar dus ook een stuk gemeenschap met elkaar kunnen hebben. Maar dan moeten ze dus iedere keer naar Nederland komen om die spullen op te halen. Maar dan moet je vergunning voor krijgen, want de mannen mogen het land niet verlaten. En dat ging tot een paar weken geleden ging dat natuurlijk wat iets makkelijker. Maar nu gaat dat moeilijker vanwege natuurlijk dat Russische offensief. En nu mogen er steeds minder mannen het land verlaten. Dus het probleem is dat we op dit moment dat Sergei en Lesja nog geen vergunning hebben. Geen papieren hebben om het land te verlaten. Dus een belangrijk gebedspunt dat dat toch ook gerealiseerd kan worden. Zodat ze naar Nederland kunnen komen, want die spullen die zijn allemaal klaar in Harmelen. En ze die op kunnen halen en weer naar Oekraïne brengen. Dan kunnen ze in 10 dagen moeten ze dan heen en weer rijden vanuit Kiev naar hier en dan weer terug. Dus dat is ook wel een flinke reis, want het is 2 dagen rijden heen en 2 dagen rijden terug. Dus dan ben je al 4 dagen onderweg. En Sergei moet alleen rijden, want Lesja kan niet rijden, dus dat... Dat is ook nog een dingetje, maar ja goed, hij rijdt graag. Dus dat is wel een plus. Goed, we gaan samen de Heer danken. Lieve Vader, dank u wel dat we zo vanmorgen bij elkaar kunnen zijn rondom een geopende Bijbel. Heer, wat zijn we bevoorrecht dat we een Bijbel hebben. En dat we kunnen lezen, maar ook als we misschien niet kunnen lezen of niet goed kunnen lezen, dat we dan toch uw woord kunnen horen. En we willen u danken dat u door dat woord ook tot ons hart wilt spreken en dat u ons wilt opbouwen. Dat u ons wilt bemoedigen, dat u ons wilt sterken en steunen, dat u ons wilt opbouwen in het allerheiligst geloof. Heer, we hebben het met elkaar gezien hoe u, Heer Jezus, als kind, als jongen van 12 jaar, zo bezig was met het woord van uw Vader in de hemel. Dat u daar echt volkomen op gefocust was. En dat dat ook een geweldige uitwerking heeft gehad in uw leven. We willen u danken dat u de eeuwige Zoon van God naar deze wereld kwam en ook als het ware een gewoon mens bent geweest. Maar dank u wel dat u als gewoon mens daar u liet leiden door het woord van uw Vader in de hemel. En dat u dat plan wat uw Vader met u had en heeft, dat u zich daaraan onderworpen hebt. Dat u het gezegd hebt, zoals dat ook in Hebreeën wordt aangehaald, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dank u wel, Heere, voor dat geweldige offer dat u gebracht hebt. Als we zo meteen Goede Vrijdag en Pasen vieren, dan willen we u danken dat we daaraan mogen denken. Dat u in uw geweldige liefde en genade naar het kruis van Golgotha bent gegaan. U zich daar hebt laten vastspijkeren voor onze zonde en voor onze schuld. Dat u daar onze zonde op u genomen hebt. En we willen u danken dat u de overwinnaar bent. Dat u de straf gedragen hebt. En dat u de dood hebt overwonnen en de Satan hebt overwonnen. Heer, van dat laatste zien we nog niet zoveel resultaat, maar we weten dat het wel gaat komen. Dat er een moment komt dat er geen dood meer zal zijn en geen rouw meer zal zijn. Geen tranen meer vergoten worden vanwege pijn, vanwege gemis. En we danken u dat u het bent die dat beloofd hebt en dat we daarnaar uit mogen zien. We bidden voor uw volk Israël, Heer. U weet ook de situatie daar, de spanningen die daar zijn. En we bidden, Heer, dat men aan beide zijden, zowel bij Palestijnen als bij de Joden, tot inzicht zal komen dat geweld niks oplost. Dat geweld alleen maar weer geweld tot gevolg heeft. We bidden dat men tot inzicht zal komen, Heer, dat men naast elkaar zal moeten leven. En we willen u bidden dat u wilt bewerken dat daar zicht op komt. Ik wil u bidden bijzonder voor onze broeders en zusters in Israël. Wilt u ze sterken en bemoedigen. En tot een zegen stellen voor hun omgeving. En zegen ook de verkondiging van uw woord en de verspreiding van uw woord onder hen. We bidden ook voor de situatie in Oekraïne. U weet ook wat er allemaal aan de hand is, Heer. Wat zijn er ontzettend veel levens al daar vernietigd in die oorlog. Wat is er veel leed. Wat is er veel ellende. Mensen die gehandicapt zijn geraakt. Mensen die alles kwijt zijn geraakt. En we bidden om uw genade. En we bidden dat uw woord, Heer, dat ook daar nog klinkt. Ja, zijn effect zal hebben. En mensen u gaan leren kennen of beter gaan leren kennen. En dat ze door u bemoedigd mogen worden in hun hele, soms moeilijke situatie. Bijna uitzichtloos. Dat u uitzicht wilt geven, Heere. Dank u wel dat we mogen bidden voor Sergei en Lesia Dari, die ook daar zoveel werk mogen doen. En we bidden, Heer, voor al die gemeenten die ze mogen dienen. Wilt u dat zegenen? En ook als we daar weer documenten nodig zijn, Heere, om naar Nederland te komen, om spullen op te halen, dan bidden we dat u daar ook de weg voor opent. Dat u daar harten neigt ook binnen de kringen die daarover moeten beslissen. We leggen het voor u neer. Dank u wel dat u met een ieder van ons wilt zijn. Met de rouwdragenden, Heere, wil ook troosten en bemoedigen als deze week de begrafenis zal zijn. En dat dat ook tot een getuigenis zal mogen zijn, Heere, voor de omgeving. We bidden ook voor ons land, ons volk, voor de overheid, voor het koninklijk huis. Heer, u weet wat er allemaal speelt. Wat de spanningen er zijn. Wat er ook aan verschillen zijn tussen mensen van inzicht. We willen u danken dat u ons helpende leiden wilt, Heer, om in deze hele moeilijke wereld, om daar als een goede getuige van u ons te laten zien in de plaats, in de omgeving waarin u ons hebt gesteld. We bidden ook voor de nood van deze wereld. Heer, wat is er veel aan de hand? Oorlogen zoals in Jemen, in Noord-Ethiopië, in Syrië, in Myanmar. We bidden voor de slachtoffers van de aardbevingen daar in Turkije en Syrië. Voor slachtoffers van de orkaan die daar al maanden, een maand lang woedt aan de kust van Oost-Afrika. Heer, we bidden dat u toch spoedig zult komen. Heer, want dan zal het anders worden. En daar zien we naar uit. We loven en we prijzen u, Heer. En we danken u dat we u mogen verwachten. En dat we het mogen bidden. Ja, Heer, kom spoedig alstublieft. Maranatha, halleluja. Amen.